Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is de tweede huwelijksafkondiging van André Vink en Annemiek Hamelink. Hun huwelijk zal aanstaande vrijdag 15 mei gesloten worden en de kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 in ons kerkgebouw. In de tweede plaats herinner u eraan dat er vanmiddag een gehandicaptendienst zal worden gehouden in de Nederlands Hervormde Kerk de Sommelsdijk, waar dominee Den Toom zal voorgaan. Dienst begint om 14:45. Aanstaande woensdag zal er een bejaardenmiddag zijn. Die zal beginnen om 14:00, aanstaande woensdag dus. En wanneer er ouderen zijn die van geen vervoer hebben, kunnen zij contact opnemen met de diakenen. Die zullen het vervoer dan regelen. En de laatste mededeling is de herinnering aan de extra collecte voor Roemenië die vandaag zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen psalm 63, het tweede en het derde vers, psalm 63, vers 2 en vers 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. En het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Dat is psalm 63, het tweede en het derde vers. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit psalm 119, het 19e vers. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. Psalm 119, vers 19. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. Die is deze morgen uit het evangelie naar Marcus, het 14e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 31. We noemen nu Marcus 14, de versen 12 tot en met 31. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 19e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Marcus 14, te beginnen bij het 12e vers. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: Waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: Gaat heen in de stad, en u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water. volgt die. En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed, bereid het ons aldaar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het paascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de 12. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus, voorwaar ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden, de een na de ander tot hem te zeggen, ben ik het? En een ander, ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het is een uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En als zij aten, nam Jezus brood, en als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die. En zij dronken allen uit dezelfde. En hij zeide tot hen, dat is mijn bloed. Het bloed des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden, want er is geschreven, ik zal de herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zeide tot hem, of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan 2 gekraaid zal hebben, gij mij 3 zult verloochenen. Maar hij zeide nog, des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen met de hulp van de Heere een begin maken met de behandeling van het sacrament van het heilig avondmaal, zoals onze catechismus daarover spreekt. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in dit hoofdstuk Marcus 14, de versen 22 tot en met 24. Marcus 14, de versen 22 tot en met 24, waar we het woord van de Heere en onze tekst lezen. En als zij aten, nam Jezus brood. En als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die. En zij dronken allen uit dezelfde. En hij zeide tot hen, dat is mijn bloed. Het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Tot zover het woord van de Heere en dan lezen we nu zondag 28, vraag en antwoord 75 van onze Heidelberger. In vraag 75 luidt de vraag als volgt. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En dan luidt het antwoord, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Tot zover de woorden van onze catechismus. Willen we nu Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige en heilige God, gij zijt dat u ons samen riep aan de morgen van deze dag in uw huis, en wij verschijnen voor uw aangezicht om uw naam aan te roepen en om u te smeken om uw zegen. Heere, wil u ons er diep van doordringen, dat wij bijzonder in een eredienst zoals deze toch is, voor uw aangezicht verschijnen. Het aangezicht van u, waarvan de schriften zeggen dat niemand uw aangezicht kan zien en kan leven, omdat uw aangezicht teken is, openbaring is van uw heiligheid en van uw majesteit. En wij buigen voor u, en laat dat oprecht mogen zijn, diep in het stof, belijdend dat wij voor uw aangezicht zondaren zijn, dat wij schuldig staan aan al uw geboden, en dat wanneer u in het recht zou treden en zou gadeslaan de ongerechtigheden, dat het zo niet verder kan en in stilte een zoeken van u is. Wil u dan geven, Heere, dat alle beletselen mogen worden weggenomen, en wil u hun hart zo onrustig maken dat zij geen rust meer kunnen vinden voordat de rust gevonden wordt in u. Wil u, o Heere, aan allen die u niet kennen, ontdekkende genade geven, opdat zij gaan zien wie zij zijn in uw heilige ogen. We vragen u ook of u denken wilt aan allen die met geestelijke vragen tobben en worstelen met dingen die zij zelf niet op kunnen lossen. Er zullen er onder ons zijn die iets van de diepte van hun schuld beseffen, maar geen antwoord krijgen wanneer zij hun nood voor u, de Heere, neerleggen. De hemelen kunnen gesloten zijn, althans voor ons besef. Heere, wil u aan hen denken en hen leiden. Wil u zijn met anderen die weten dat er een wonder gebeuren moet, maar die zichzelf zo onwaardig zien in uw heilige ogen, en die bij hen zelf alleen maar onmogelijkheden ontdekken. Heere, wil u hen tonen dat de onmogelijkheden bij hen inderdaad groot zijn, maar dat bij u mogelijk is wat bij mensen onmogelijk is. En wil u licht geven te midden van alle duisternis. Wil u ook zijn met allen die u kennen, uw kinderen, degene die dat leven van u mogen bezitten. Heere, dat is een aangevochten bezit. Want voor ons besef kan het ene moment zo nabij zijn en het volgende moment zo ver. Het ene ogenblik vrede in het hart, het volgende ogenblik omstreden en aangevocht. Heere, wil u uw kinderen gedenken die in aanvechting en duisternis op dit ogenblik hun weg gaan. Wil u de duisternis wegnemen, en bijzonder wanneer het gaan mag over de Christusverkondiging, zoals die in het sacrament zichtbaar wordt, wil hun ogen richten op hem die eeuwig dezelfde blijft, en die juist ook het woord en het sacrament wil gebruiken om aan zijn aangevochten kerk te bevestigen zijn hartelijke trouw en liefde jegens hen. Heere, geef dat die dingen open mogen gaan. En wil u ook bijzonder denken aan uw kinderen wanneer zij misschien niet in het donker verkeren, maar wanneer vanmorgen hun gang naar de kerk zo was dat er verlangen was om uw woord te horen, en om vanuit uw woord onderwezen te worden. Wanneer er misschien deze week momenten waren waarop iets ervaren mocht worden van uw nabijheid en van de gunst van u die in Christus is. O Heere, bevestigen dan vanmorgen. Ja, wil u ook bijzonder vanmorgen aan al uw kinderen onderwijs geven. Neem u ze op uw school, opdat ze onderwezen worden in de dingen van u. En leer hen, Heere, meer en meer u te kennen, zichzelf te kennen. En die ene naam te kennen die onder de hemel gegeven is, waardoor zij moeten zalig worden. Wil uw volk leren te wandelen in uw wegen. We bidden u zo, Heere, wees met ons in al onze geestelijke vragen en noden. U kent ze, u weet ze beter dan wij ze voor u neer kunnen leggen en in woorden kunnen uitdrukken. Wil u ook zijn met noden en moeiten, met geestelijke strijd, die we misschien niet eens onder woorden kunnen brengen. De woordeloze nood en de woordeloze moeite. O God, wil u ook daarin op ons allen neerzien. We dragen ook elkaar aan u op in de vele omstandigheden die ons levenspad kunnen kruisen. Wees u in omstandigheden die van zegen getuigen, maar ook in moeite en verdriet met ons. En dan kent u allen die met verdriet te maken kregen. U weet van hen die eenzaam zijn, doordat iemand die hun lief was, van hun zijde werd weggenomen. We dragen weduwnaars en weduwen aan u de Heere op. En bidden of u hen, met alle anderen die een verlies moesten lijden, wilt bezoeken met uw zegen en met uw troost. Denk ook aan allen die ziek zijn. Wees u met hen die tobben met een handicap. Denk aan hen allen. En wil u dan bijzonder onze dank aannemen, Heere, dat van de zieken die uit onze gemeente in het ziekenhuis lagen, allen, voor zover wij weten, terug mochten keren naar huis. Zuster Struik mocht na weken van ernstige ziekte in het ziekenhuis terugkeren, tijdelijk naar het bejaardentehuis. Broeder van de Polder mocht het ziekenhuis verlaten. En broeder Driessen kon ook terugkeren naar huis. We willen voor hen allen uw naam dankzeggen en smeken of u ook verder herstel wilt geven. En bijzonder ook de tijden van ziekte, altijd weer roepstemmen voor ons persoonlijk, wilt heiligen aan hun harten. We willen ook aan u opdragen onze schoonzuster, jongere zuster van mijn vrouw die nog steeds zo ernstig ziek is, rond wie de zorgen groot zijn, onverminderd. Heren, wij zien de weg niet. En wanneer wij op het menselijke zien, dan zijn er zoveel vragen. Dan is er ook zoveel zorg. Maar u bent de God die de machtige zijt. Wil u haar, ook nu ze voor ons onbereikbaar is, aanspreken en nabij zijn. U kunt toch wonderen doen. Ook daarin, dat u geestelijk boven bidden en boven denken schenken kunt. Maar indien het mogelijk is, Heere, zou u ook nog verandering ten goede willen geven. Gij zijt toch de God die wonderen doen kunt tot de eer van uw naam. En dan belijden we het voor u. Bij ons is geen verdienste. Wij kunnen u niets aanbieden waarop wij ons beroemen kunnen. Er is alleen maar tekort en schuld. Maar wil u het doen, opdat uw naam verheerlijkt zou worden. Heere, wil haar man en de kinderen gedenken in deze voor hen zo moeilijke en diepe weg. En wil u ook daar uw goddelijke zorg en zegen genadig schenken. O, we bidden het om Jezus wil. We smeken u ook, Heere, wees met allen die op welke wijze dan ook een moeilijke weg hebben te gaan. O, wil u ondersteuning en hulp geven. En laat het mogen duidelijk worden dat u de God bent die mild schenkt en die niet verwijt. We willen ook uw naam dankzeggen. Heere, u geeft zegeningen. En dat terwijl wij zondige mensen zijn. O, leer ons op alle zegeningen acht geven. Bijzonder willen we uw naam erkennen dat de familie Sluidenbakker morgen hoopt te gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. U hebt hen samen met hun kinderen deze periode, lange periode, willen dragen en willen sparen. Ook door moeilijke dagen heen willen dragen. En tot op deze dag mogen zij zijn die ze zijn door uw goedheid. En wij willen uw naam daarvoor ook in het midden van de gemeente erkennen. En van u vragen of u de dankbaarheid in hun harten en de harten van de kinderen wilt geven. Laten zij in u mogen eindigen. En wil u hen ook voor de toekomst samen sparen. Door uw goddelijke kracht. En bijzonder ook wil geven dat de jaren die komen. De goede jaren. De beste jaren mogen zijn. Jaren van uw welbehagen. We bidden u, Heere, wees zo met ons allen. En we vragen u, wil in deze dienst alles wat hindert, genadig wegnemen. En uw koninkrijk doen komen met kracht. O, geef dat zondaren in het hart gegrepen mogen worden. En dat uw volk onderwezen wordt. Heere, we smeken dat niet omdat wij het verdienen. Maar we vragen het enkel en alleen om Christus wil. Onze ogen zijn op u. Uit genade. Amen. Gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven voor de Heere en zijn dienst te offeren, uit Psalm 22, de versen 12, 13 en 15. Dan zingen we uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Psalm 145, het vijfde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, zolang deze wereld bestaat, hebben mensen gedenktekenen opgericht. Dat zal in het begin heel eenvoudig geweest zijn, later meer uitgewerkt. Het zal soms een sober gedenkteken zijn, dan weer een heel uitvoerig gedenkteken waarin veel wordt uitgebeeld. Een van de meest ontroerende gedenktekenen die ik ooit beschreven vond, is in het werk van bisschop Ryle, die in de vorige eeuw leefde, en die in een van zijn preken schrijft over het gedenkteken wat nog steeds in een kerk op het eiland White te zien is, van de Engelse prinses Elisabeth. Zij was de dochter van koning Karel de Eerste, leefde dus in de 17e eeuw. En als u iets van de Engelse geschiedenis weet, dan weet u dat koning Karel de Eerste de koning is die tijdens de burgeroorlogen gearresteerd werd en uiteindelijk ter dood gebracht werd. Ter dood veroordeeld en door de beul werd een einde aan zijn leven gemaakt. Wel, zijn dochter werd in die vreselijke, woelige periode ook gearresteerd. Ze was nog jong en helemaal alleen werd ze verbannen naar het eiland White. En daar sleet ze haar jonge jaren in eenzaamheid, opgesloten in een weliswaar prachtig vertrek, maar ze werd verteerd door heimwee. Zo erg was het dat haar krachten steeds minder werden. En uiteindelijk is ze van verdriet en heimwee gestorven. En op zekere dag, toen haar bewakers de deur van haar kamer openden, toen vonden ze haar overleden, vooroverliggend op de tafel. En onder haar hoofd lag een open Bijbel. Open bij de woorden: komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Later is van dit aangrijpend gebeuren een afbeelding gemaakt, een gedenkteken, daar in die kerk in White. Een jong meisje nog, misschien zo'n 14, 15 jaar, vooroverliggend op een Bijbel, waarin deze woorden staan: komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijn. Ontroerend gedenkteken. Het verhaal zegt ook dat veel mensen in Engeland die dit gedenkteken zien ontroerd zijn bij de aanblik ervan. En toch, het is maar een menselijk gedenkteken, hoe sprekend ook. En te midden van alle gedenktekenen die er in deze wereld zijn, zou u kunnen zeggen: één ding gaat daar bovenuit en is nog veel aangrijpender en heeft een veel diepere betekenis. En dat is het gedenkteken dat de Heere Jezus Christus zelf aan zijn kerk heeft nagelaten. En dat is het heilige avondmaal. Want laten we het niet vergeten, dat het heilige avondmaal gedachtenismaal heet. U zou ook kunnen zeggen een gedenkteken is, ingezet en ingesteld door de Heere Jezus Christus, met daarbij de opdracht aan al de zijnen: doet dit tot mijn gedachtenis. Wel, over dat gedenkteken, of beter gezegd, over dit gedachtenismaal, willen we samen met de hulp van de Heere vanmorgen, en zo God het geeft, de komende weken nadenken. Een thema voor de prediking is vanmorgen heel eenvoudig: het heilig avondmaal. En dan letten we op drie dingen. In de eerste plaats een verplichting, want we lezen in het begin van het antwoord dat de Heere Jezus tot zijn gedachtenis de gelovigen bevolen heeft van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken. In de tweede plaats een verzekering. Hij heeft zijn lichaam zo zeker, lezen we hier, aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed vergoten als ik deze tekenen zie. En ten derde een verzadiging, dat hij de zijne tot het eeuwige leven spijst en laaft. Dus het heilig avondmaal, ten eerste verplichting, ten tweede verzekering en ten derde verzadiging. Wanneer wij vanmorgen beginnen met de behandeling van het heilig avondmaal, dan is het goed om heel even nog terug te roepen, in herinnering te roepen, wat in de afgelopen weken onze aandacht vroeg. We hebben nagedacht over het feit dat God in Christus Jezus de heilige doop heeft ingesteld als een heilig sacrament. En daarvoor hebben we gezien dat de Heere aan zijn kerk twee sacramenten gegeven heeft. De doop en het avondmaal. En die beide worden in deze gedeelten van de Heidelberger uitvoerig besproken. En als u heel zorgvuldig leest, dan zult u kunnen zien dat de manier waarop de Heidelberger catechismus de doop behandelt en het avondmaal behandelt, dat dat helemaal parallel gaat. De vragen die eerst gesteld worden bij de doop, die worden bijna letterlijk zo ook bij het avondmaal gesteld. Om maar één voorbeeld te noemen, anders zou het veel te ver voeren. Wanneer de eerste vraag over de doop gesteld wordt, vraag 69, dan hoort u dit. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? En bij de eerste vraag over het heilig avondmaal, vraag 75, vindt u bijna dezelfde woorden. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En u zult, als u het zorgvuldig vergelijkt, heel veel punten van overeenkomst zien. Onze Heidelberger catechismus drukt daarmee uit dat het bij die beide sacramenten, zowel bij de doop als bij, ten diepste om dezelfde dingen gaat. Ten diepste om de geloofskennis gaat aan het offer van de Heere Jezus Christus. En ten diepste ook gaat om de versterking van het geloof door de gemeenschap met hem. En dat wordt uitvoerig uitgelegd. Alleen al is het dan zo dat die sacramenten ten diepste over dezelfde dingen gaan, er is natuurlijk wel verschil. En het is goed om daar een ogenblik op te wijzen. Bij de doop gaat het vooral om het sacrament wat de inlijving in de kerk betekent. De doop is het inlijvingsceremonie, heeft iemand eens gezegd. Liever zeg ik dan een inlijvingssacrament. Terwijl het avondmaal het sacrament is van de versterking van het geloof bij uitstek. Vandaar ook dat de doop maar één keer bediend wordt. Inlijving binnen de kerk des Heren, binnen het volk, dat is iets wat eenmaal plaatsvindt. En vandaar dat de doop ook één keer bediend wordt. Maar het sacrament van de versterking van het geloof, ja, dat ligt voor de hand dat dat herhaaldelijk plaatsvindt. Want dat geloof wat versterkt moet worden, dat moet steeds weer onderhouden en gevoed worden. En vandaar dat het avondmaal herhaaldelijk bediend wordt en ook herhaaldelijk gevierd wordt. Dat onderscheid hangt dus samen met de betekenis van doop en avondmaal. Onthoud het dus. Doop, symbool van de inlijving in Christus. Teken en zegel van de overgang uit de dood tot het leven. Teken en zegel van de inlijving in het volk van de levende God. Terwijl het bij het avondmaal gaat om de voeding, om de versterking, om het onderhoud van het geestelijke leven met name. Avondmaal. Sacrament van de versterking van het geestelijke leven. Sacrament van de voeding. Ja, inderdaad, dat is in de tekenen van het avondmaal ook heel duidelijk. Want we weten allen, dat weten zelfs de kinderen, wat er gebeurt wanneer het avondmaal bediend wordt, onder ons gebruikelijk 4 keer per jaar. Dan staat in die bijzondere dienst een tafel voor in de kerk. En daarop ligt brood en daarop staat wijn. En als dan het woord verkondigd is en het formulier voor het avondmaal gelezen is, dan komt de dominee van de kansel en staat achter de avondmaalstafel en hij nodigt Gods kinderen om daar te komen om het brood te eten en de wijn te drinken ter gedachtenis van de Heere Jezus. En dat avondmaal zoals het onder ons gevierd wordt, is al heel lang geleden ingesteld. Het is ingesteld, zo hebben we gelezen, uit het woord van het evangelie door de Heere Jezus Christus zelf. Het is ingesteld in de nacht waarin hij verraden werd. Waarin hij overgeleverd werd in de handen van de overpriesters en de schriftgeleerden die hem bespot en gehoond hebben, veroordeeld hebben en uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat hij aan het kruis een smadelijke dood stierf. Toen heeft de Heere Jezus dat avondmaal ingesteld. En in alle schriftwoorden die over de instelling van het avondmaal gaan, vindt dat een bijzondere nadruk, dat hij in die nacht het avondmaal heeft ingesteld. Die nacht, dat was de nacht niet alleen van het verraad van de Heere Jezus, maar dat was ook de nacht, de avond, waarin het oudtestamentische Pascha gevierd werd. En we weten, we hebben het ook zojuist gelezen uit de schriften, dat het avondmaal werd ingesteld tijdens de Pascha-viering. De Heere Jezus had zijn discipelen opdracht gegeven om een paaszaal in gereedheid te brengen. En toen kwam hij daar met zijn discipelen en nuttigde het Pascha. En tijdens de viering van het oudtestamentische Pascha werd het heilig avondmaal ingesteld. Nu weten we iets van de orde waarin het oudtestamentische Pascha gevierd werd. Dat had bepaalde onderdelen, bepaalde gebeden, bepaalde handelingen die verricht werden. We zullen u er niet mee gaan vermoeien hoe dat allemaal ging. We zullen u ook niet ermee gaan vermoeien op welk moment tijdens de Pascha-viering de Heere Jezus nu precies het avondmaal heeft ingesteld, want daar is een hele discussie over. Maar het feit dat de Heere Jezus tijdens die Pascha-viering het avondmaal instelde, is heel belangrijk. Want wat stond er tijdens die Pascha-viering op de tafel? Wel, daar ziet u het ongezuurde brood. De matzes, zoals ze tegenwoordig onder de Joden genoemd worden, de ongezuurde koeken. Daar zag u de bittere saus of de bittere wijn. En daar zag u ook het lam. Geslacht en toebereid om gegeten te worden. En als de Heere Jezus Christus nu tijdens de viering van dit Pascha het avondmaal gaat instellen, dan moet u er heel goed op letten dat hij van die 3 dingen die op de tafel aanwezig zijn, wel het brood neemt en dat breekt. Wel de beker met de bittere wijn neemt en die rond laat gaan. Maar bij het avondmaal blijft het paaslam onaangeroerd. Dat heeft de Heere Jezus Christus geen plaats gegeven bij de instelling van het heilig avondmaal. Waarom? Waarom wel het brood, de ongezuurde koeken? Waarom wel de bittere wijn? En waarom niet het paaslam? Wel, gemeente, dat is omdat hij met nadruk wil laten zien dat het gaat vanaf dit ogenblik niet om een geslacht lam, maar om hem. Paulus zegt later in de brief aan de Korintiërs, want ons Pascha, u zou ook kunnen lezen, ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Jezus Christus. Hij leidt dus de aandacht af van het bloedige offer van het Oude Testament, van het lam dat geslacht is. En hij wijst in alles wat hij doet heen naar hemzelf. Alle aandacht wordt gericht op de Heere Jezus Christus zelf. Hij is het paaslam dat in deze gedenkwaardige nacht gereed staat om zijn bloed te geven en zijn lichaam te laten verbreken. En zo krijgen de handelingen van de Heere Jezus, dat wat hij doet in deze gedenkwaardige nacht, ook zijn betekenis. Hij breekt het brood en hij zegt, dit is mijn lichaam, dat wijst heen naar zijn offer. En hij neemt de beker en gedankt hebbende gaf die aan de discipelen en zegt, dat is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. En hij beveelt wanneer hij deze onbloedige tekenen van de wijn en van het brood aan de discipelen uitdeelt, dat zij dit moeten doen als een gedachtenis aan hem. U ziet het Pascha wordt veranderd. Het lam, letterlijk, heeft zijn plaats niet meer. Het brood en de wijn, dat is het teken van het offer van de Heere Jezus. En daarmee wil hij wijzen op wie hij is en wat hij doet. En dat teken heeft hij aan zijn kerk gegeven, opdat zijn kerk het avondmaal zou vieren totdat hij komt. En dan moeten we erop letten, gemeente, dat in onze catechismus terecht staat dat de Heere Jezus Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Toen Christus het avondmaal instelde, heeft hij nadrukkelijk bevolen dat dit avondmaal zo, zoals hij het had ingesteld, gevierd moest worden tot aan zijn wederkomst. U leest of in het evangelie dat hij gezegd heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. Of u leest in een andere evangelie, doe dat totdat ik kom. Heel duidelijk wordt het avondmaal bij wijze van bevel aan de kerk opgedragen. En vandaar dat het ons ook niet vrij staat om het avondmaal al of niet te vieren. Er is een verplichting van Christus wegen om het avondmaal te vieren. Dat is een gebod wat de stervende Heere Jezus Christus aan zijn kerk gegeven heeft. En vandaar dat in groepen of kringen waarin men geen sacramenten heeft, men op dit punt zondig tegen het uitdrukkelijk gebod van de Heere Jezus Christus. Bovendien is het noodzakelijk dat het avondmaal regelmatig gevierd wordt. Het mag niet alleen maar dan gevierd worden wanneer iemand eens behoefte zou hebben, zoals het ook wel in sommige kringen gebeurt. Nee, de Heere heeft een bevel gegeven. Niet hoe dikwijls. Dat is onder ons een gewoonte, een gebruik wat teruggaat op de kerk van Genève. 4 keer per jaar. Maar wel dat het regelmatig gebeurt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan staat er zo heel nadrukkelijk in onze belijdenis dat de Heere dat bevolen heeft aan zijn kerk. Ja, zo staat het er letterlijk dat hij mij en al de gelovigen dit bevolen heeft. U merkt daar meteen al dat onze belijdenis heel nadrukkelijk het sacrament van het heilig avondmaal richt tot de gelovigen. Want de mij, de ik die hier spreekt in dit deel van de Heidelberger catechismus, dat is ook zo'n gelovige. U weet dat toch nog wel? Dat wanneer de belijdenis spreekt over wat baat u of wat baat mij, wat is mijn enige troost in leven en in sterven, dat de belijdenis dan spreekt vanuit het geloof. En dat het hier dus ook gaat om mij en al de gelovigen. Hier spreekt iemand vanuit het geloof. Het avondmaal is dus voor de kring van de gelovigen ingesteld. Niet voor alle mensen. Niet voor hen die vreemdeling zijn van de genade. Maar voor de gelovigen. En aan hen wordt het bevolen. Laten we ook daar in dit licht een streep onder zetten, dat het dus ook voor de gelovigen niet alleen maar iets is wat vrij staat, dat heilig avondmaal, en de viering van het heilig avondmaal, maar dat er een verplichting, een gebod van Christus wegen is tot al de gelovigen om dit te doen totdat hij komt. In onze kringen wordt daar wel eens wat gemakkelijk over gedacht. Nee, er wordt niet over het avondmaal zo gemakkelijk gedacht, dat zeg ik niet. Maar over dat gebod. Wij leggen vaak de nadruk op het avondmaal als een wonder wanneer je daaraan mag komen, en dat is terecht. Als een geweldig en onuitsprekelijk voorrecht als je aan het avondmaal de zegen op het avondmaal mag ervaren. En dat is inderdaad iets waar noodzakelijk de nadruk op gelegd moet worden. Maar het heilig avondmaal heeft meer kanten. Er is ook een bevel van Christus wegen. Voor alle gelovigen om dit te doen tot zijn gedachtenis. En als iemand de genade van God in Christus Jezus kennen mag, dan is dit gebod voor hem van grote betekenis. En het is ontzaglijk schadelijk ook voor het innerlijke leven. Als mensen de genade van Christus mogen kennen en ze slordig omgaan met het gebod wat de Heere Jezus Christus in de nacht waarin hij verraden werd gegeven heeft. Het kan zo zijn dat er omstandigheden zijn, geestelijk, in het leven van iemand die de Heere vreest, dat hij geweldig veel bezwaren heeft om het heilig avondmaal te vieren. Het kan zo zijn dat hij geen vrijmoedigheid heeft. Maar laten we nooit vergeten, er ligt een gebod. Een gebod wat in alle ernst en in alle liefde door de koning der koningen gegeven is. Doe dat, totdat ik kom. En als Gods kinderen met dat gebod niet ernstig en geestelijk werkzaam zijn, dan is dat zonde. En dan is dat tot grote schade van het innerlijke leven. Vandaar dat ik altijd een beetje ga huiveren, gemeente, van uitdrukkingen die je aan de rechterflank van de gereformeerde gezinten wel eens hoort. Zoals bijvoorbeeld wanneer er iemand is die genade mag kennen en die geen avondmaal viert, wat dan door sommige mensen als een soort voorbeeld beschouwd wordt. Als iets bijzonders. Dat is niet naar het woord. Dat is niet naar de schriften. Waar leest u in de schriften dat iemand die genade kent en geen avondmaal viert als een voorbeeld wordt gepresenteerd? Dat is nou een man die genade kent en die viert nog geen avondmaal. Zo mag u niet spreken. Want als het een man is die genade kent en hij viert geen avondmaal, mag er veel gebed zijn. Of de Heere hem nader wil onderwijzen. En of de Heere de beletselen wil wegnemen. Maar u moet er geen heilige van maken. En geen voorbeeld. Want dat is onschriftuurlijk. En dat is niet naar wat de schriften zeggen. En wat in onze belijdenis, wat in de bevinding der heiligen, naar het woord van God dient plaats te hebben. O, kan het dan niet zijn dat iemand die genade kent met deze dingen kan worstelen, zeker? En ieder die geen vreemdeling is van zijn eigen hart en van het werk van God, die weet van worstelingen af rondom deze dingen. Maar laat toch datgene wat in het woord van God heel duidelijk is. Christus heeft het zijn kerk bevolen. Niet in gedachten tussen haakjes gezet worden. Want het bevel is, doe dat. En dan wordt de kerk, de gelovige, wordt geboden om met dat bevel ernst te maken. En daar ook ernstig en geestelijk en eerbiedig werkzaam mee te zijn. Zo zegt het woord het. Wat is dat dan voor een bevel? Ja, ook daar moeten we iets over zeggen. Dat is niet een bevel wat de Heere afkondigt als van een vorst die zijn wetten afkondigt en enkel en alleen maar gehoorzaamheid eist. Zo zijn de geboden van de Heere nooit. Het is een bevel wat niet uit de hoogte wordt afgekondigd, maar een bevel wat in grote bewogenheid, in tere liefde wordt geschonken. Doe dat tot mijn gedachtenis. Inderdaad, vergeten we het nooit, dat de Heere Jezus Christus dit bevel in tere, bewogen liefde gaf aan zijn jongeren, zijn discipelen die nog zo zwak waren in het geloof, aan een Petrus die hem straks zou verloochenen. Waarom? Omdat het zijn welbehagen was, omdat hij ernaar verlangde, voordat hij zou lijden en sterven, dit gemeenschapsmaal met zijn discipelen te hebben. Dat staat toch zo nadrukkelijk in die aangrijpende woorden die we in een van de evangeliën lezen. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer dat ik lijde. De Heere Jezus heeft begeerd dit Pascha, dit avondmaal te vieren met zijn discipelen voordat hij lijden zou en voordat hij sterven zou. De begeerte van de Heere Jezus, het middelaarsverlangen, de liefde als borg en zaligmaker, dat is de reden waarom hij dit bevel gegeven heeft en dit avondmaal heeft ingesteld. En dan komen we tegelijkertijd bij het middenstuk van het antwoord. Als de Heere Jezus het avondmaal heeft ingesteld met een bevel, met een gebod, een bevel om het heilig avondmaal te vieren, dan ligt de nadruk waarop? Dat hij beloofd heeft, in de eerste plaats dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. Dus bij die inzetting van het heilig avondmaal, bij dat bevel, belooft de Heere iets. En belooft Hij dat zijn kinderen zo zeker mogen delen in de vrucht van zijn lijden en sterven, als zij met hun ogen zien dat het brood gebroken en de drinkbeker wordt uitgedeeld. Avondmaal is een gedachtenismaaltijd, zeggen we. En daarbij denken we dan aan de woorden dat wanneer iemand avondmaal viert en dat op de juiste wijze, op een geestelijke wijze doet, dat hij dat doet tot de gedachtenis van de Heere Jezus. Het is een maaltijd waarin gelovig gedacht wordt aan het lijden en sterven van de Heere Jezus, inderdaad. Maar zult u één ding niet vergeten. Dat het gedenken van Gods kinderen aan de tafel des Heren, dat dat zijn grond vindt in het feit dat Hij aan hen gedacht heeft. De Heere Jezus denkt aan zijn volk. De Heere Jezus denkt aan de zijnen. Dat staat eigenlijk in deze maaltijd in het middelpunt. Hij heeft beloofd. En als Christus wat belooft en die belofte waar gaat maken in het leven van zijn kinderen, dan ligt alle nadruk op wat Hij doet. En dat zal bij de behandeling van het avondmaal steeds weer naar voren komen. De nadruk in de bediening van het avondmaal ligt op wat God in Christus doet. En dan staat hier, Hij gedenkt aan zijn volk. En omdat Hij in liefde gedenkt aan zijn volk, daarom heeft Hij deze tekenen gegeven. En daarom mogen ze in de godvruchtige viering van het avondmaal ook in de tekenen de bewijzen van zijn liefde zien. Zo staat het dan in onze catechismus, dat zijn lichaam zo zeker gebroken is voor mijn zonde. En zijn bloed vergoten, als ik met de ogen het brood en de wijn zie. Begrijpt u het dus goed, in het avondmaal laat de Heere Jezus Christus aan zijn kerk zien de bewijzen van zijn hartelijke liefde en van zijn trouw. En waarin werd die liefde zichtbaar? Wel, zijn liefde wordt zichtbaar, gemeente, in al zijn werken. Maar de hoogtepunten van de liefde van Christus, de diepte van de liefde van Christus, wordt zichtbaar aan zijn zelfovergave aan het kruis. Daar straalt en schittert de zelfovergevende liefde het diepst. En vandaar dat wanneer die liefde wordt uitgebeeld op bevel van Christus, wanneer die zelfovergave van de Heere Jezus zichtbaar wordt, dan is het een teken wat ons herinnert aan het kruis. Aan het feit dat zijn lichaam gebroken werd en zijn ziel gebroken werd en zijn bloed werd uitgegoten. En dat, zo zegt onze onderwijzer, wordt nu zichtbaar wanneer het brood wordt gebroken. En wanneer de wijn wordt rondgedeeld. O, vergeet het niet. Alle handelingen bij het heilig sacrament hebben hun betekenis. Niet alleen het eten van het brood, maar ook het breken van het brood. En vandaar dat we daar ook maar op moeten letten. Wanneer het brood gebroken wordt, is dat een heenwijzing naar de liefde van Christus, waarmee Hij zichzelf overgaf tot een rantsoen voor velen. En wanneer de beker rondgaat, dan is dat een teken dat de Heere Jezus Christus zijn bloed vergiet tot een rantsoen voor velen, zijn liefde. En vandaar dat het soms zo kan zijn, zoals ik eens een oprecht kind des Heren hoorde vertellen, dat wanneer de Heere zelf met zijn geest in de bediening van het avondmaal meekomt, er zoveel kan uitgaan van dat eenvoudige breken van het brood. Ze vertelde me Eigenlijk had ik zoveel strijd om aan het avondmaal van de Here te komen. Het was zo donker. En toch, zitten blijven kon ik ook niet. Maar alle hoop was me eigenlijk ontvallen op dat moment. En ik zat aan de tafel en ik zag dat de dominee zo dat brood in stukken brak. En dat ging een ogenblik voor mij open. Dat ik zag, ja, zo is nu het gezegende lichaam van de Heere Jezus Christus verbroken. En dat voortdurend maar stuk gebroken brood, dat herinnerde me aan wat het nu hem gekost heeft om zondaren zalig te maken. Wat mijn zonden hem hebben aangedaan, want dat breken van het brood, dat breken van het lichaam, dat is het teken van mijn schuld. Mijn zonden hebben hem doorboord en zijn lichaam verbroken. Maar dat hij dat nu wilde doen, zich niet geschaamd heeft om voor zulke zondige mensen zich te laten verbreken. O, het werd een werkelijk gedachtenismaal. Een denken aan hem, aan zijn verbroken lichaam. Inderdaad, alle handelingen aan de heilige dis, ook het breken van het brood en het rondgaan van de beker zijn betekenisvolle elementen. Want het toont, zegt onze catechismus, dat de Heere bij deze tekenen beloofd heeft dat even zeker als de beker rondgaat en het brood wordt gebroken, zo zeker komen de tekenen wat in de tekenen bedoeld wordt. Offer van Christus ten goede aan de kerk des Heren. Let u daar ook op. Het element van verzekeren, van betuigen, van aan het hart verklaren en op het hart binden. Dat zit hier heel duidelijk in de woorden van onze catechismus uitgedrukt. Het gaat niet maar om symbolische handelingen. Maar het gaat om zaken die de Heere door zijn geest wil gebruiken om nu aan zijn arme, vaak zo twijfelende en strijdende kerk wil betuigen en verzegelen en verzekeren. Deze blijken van zijn hartelijke liefde jegens hem. Dat hij voor zondaren zijn bloed en zijn leven heeft willen geven. Hij betuigt zijn goddelijke genade, zijn genadige gezindheid en verzekert hen daarvan. O, dat is een element in de bediening van het heilige avondmaal, wat later in de catechismus nog meer wordt uitgewerkt. Maar wat van grote betekenis is, want wat heeft de strijdende kerk het niet nodig dat ze leeft vanuit de geschonken goederen van God drieënig, van de Heere Jezus Christus. En dat ze vanuit dat volle heil betuigd en verzekerd wordt van Gods hartelijke liefde in Christus Jezus jegens hen. Dat is te midden van alle strijd en onwaardigheid, te midden van alle duisternis en vragen, telkens weer nodig. Wat een zegen dat de Heere zijn avondmaal daartoe heeft ingesteld. En dan is het avondmaal ook een bewijs dat de Heere zijn volk voedt. Kijk, dat is het wat in de elementen van het heilige avondmaal al duidelijk wordt. Brood is een voedingsmiddel. Het was in het Oude Oosten het heel gewone voedingsmiddel. Net zo goed als wijn tot het dagelijks voedsel behoorde. Gewone tekenen. Die duiden op voeding. En u zegt onze catechismus hier, dat is ook een kant van het heilig avondmaal, dat de Heere door middel van deze tekenen wil laten zien dat hij zijn volk met zijn genade wil spijzigen. Tot het eeuwige leven. Spijzen en drank des eeuwigen levens. Kijk, inderdaad, Zo werd het avondmaal in de oude kerk al gezien. In de oude kerk was het gebruikelijk om over het avondmaal te spreken als over het geneesmiddel ten eeuwige leven. En men bedoelde dan daarmee, dat is een middel dat je eten moet of drinken moet, waardoor de geestelijke kwalen worden genezen. Het honger, het spijzigt de hongerende ziel en het laaft de dorstige ziel. En het geneest de wonden van het hart. Dat werd aangeduid doordat het avondmaal genoemd werd het voedingsmiddel of het geneesmiddel voor het innerlijke leven. En nogmaals, dat is iets wat bij het avondmaal ook behoort. Dat de Heere onder het avondmaal en door de tekenen te gebruiken en te zegenen, dat de Heere zo zijn volk wil voeden. Want wat kan er niet een honger zijn, een geestelijke honger? Dat je je leeg voelt. Dat kan zo zijn wanneer iemand onder God terechtkomt en zijn hart naar God gaat hongeren. Of wanneer iemand die de genade van Christus in rijke mate ervaren heeft, in tijden van geestelijke verlating komt. Honger en dorst. Psalm 42 schildert het zo aangrijpend. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dan is er één schreeuw, één honger naar God. Dan moet die leegte vervuld worden. En die leegte kan niet vervuld worden met de wereld en die kan niet vervuld worden met wat woorden. Die kan alleen maar vervuld worden met God zelf. Honger en dorst naar de levende God. Dat is noodzakelijk. Dat die honger vervuld wordt met God zelf. En daar wil de Heere zijn woord voor gebruiken. Om zijn woord tot een spijs van de ziel te maken. Als hij daarmee krachtig gaat werken in het leven van zijn kinderen. Maar daar wil de Heere ook bijzonder het heilig sacrament voor gebruiken. In het leven van al de gelovigen. Dat hij ze voedt. En dat hij ze laaft. En dan kan het juist onder het heilig sacrament zo goed zijn als de Heere erin meekomt. Dan is het dat die honger en die dorst naar de levende God, dat uitzien naar Hem, naar een nieuwe ontmoeting met Hem, naar tekenen van zijn gunst en van zijn genade. Als die verzadigd worden, dan zink je weg. Dan daalt de vrede in je hart. Dan wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Ach, was dat een zegen, als de Heere niet alleen betuigt in het heilige avondmaal, verzekert dat hij van je afweet en je zijn gunst bewijst. Maar ook dat hij voeden wil en sterken wil en de wonden van het hart wil genezen en de dorst van de ziel wil lessen. O, laten we het niet vergeten. Deze dingen, we hebben ze maar kort aangeduid. Laat de Heere Jezus Christus in de bediening van zijn heilig avondmaal aan zijn kinderen zien. En deze dingen draagt hij hen op. Doe dat tot mijn gedachtenis. En deze dingen belooft hij hen, ik verzeker. En ik voed u. Ik onderhoud u. Ik sta voor mijn werk in. Hij gedenkt aan zijn volk. Maar laten we dan, en dat tenslotte, ook heel nadrukkelijk bijzeggen. Iets wat in het vervolg nog wel uitgewerkt zal worden. Dat de Heere dit zegt aan zijn kinderen. Mij en al de gelovigen. Dat betekent dat het gaat in het heilig avondmaal om een bevel en om een belofte en om een verzekering die hij doet aan zijn volk. En als wij dus niet tot zijn volk behoren, ja, dan kunnen we geen avondmaal vieren. Dan is het noodzakelijk dat we in het licht van de prediking van vanmorgen zeggen, dan is waarachtige bekering nodig. Dan is het nodig dat u het geloof leert ontvangen als een gave van de levende God, zijn we daarmee werkzaam. Om u te leren, van God te leren, wat bekering is. En wat geloof is. En wat genade is. Want vergeet het niet, buiten dat geloof en buiten die bekering komen we om. Wie onbekeerd leeft en onbekeerd sterft, zal uiteindelijk omkomen. En heeft geen deel aan de heilsgoederen die hier in het sacrament worden uitgebeeld. Daarom bekeert u. Zoek dat leven der genade, wat de Heere aan al zijn kinderen geeft. En wat hij nog aan zondige mensen schenken wil, om niet. Wat hij uit wil delen, omdat hij een gaarne vergevend, een gaarne genade schenkend God is. O, zoek het leven bij hem. Maar wanneer we het leven kennen, ja, dan gaat het sacrament spreken. Dan gaan de geboden van de Heere spreken. En dan gaan de beloften van de Heere spreken. Dan kunnen we het met die geboden van de Heere zomaar niet naast ons neerleggen. Dan gaat het gebod, doe dat, tot mijn gedachtenis dringen. Als een liefdegebod. Als een teken van de gunst van de koning. En dan zal er juist een honger komen en een dorsten naar dat heil in hem. En ook naar de middelen die hij heeft ingesteld om dat heil in Christus uit te beelden, toe te passen en om zijn kerk te versterken. En dan zal het vaak blijken dat hij nu juist aan zijn bestreden kinderen door het avondmaal zijn bijzondere gunst wil schenken en sterken wil in al hun leegte en strijd, zijn hand wil opendoen en hen wil verzadigen met het goede van zijn woning. Wat een zegen als je daar voor het eerst en opnieuw iets van ervaren mag. Dan zeg je het wat we zojuist aanstipten. Het is niet mijn gedenken. Maar het is zijn gedenken. Hij heeft zich over mij ontfermd. Hij heeft gedachten des vredes. En dat voor een zondaar als ik. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst en we smeken, wil u deze dingen onder ons toepassen en wil u de naprediker zijn van het woord over dit heilig sacrament wat vanmorgen gebracht mocht worden. U hebt ons door willen helpen, ook ondanks alle bezwaren die er kunnen zijn, wil u, Heren, geven dat het woord nu ook zijn kracht mag doen. Ach, dat is uw werk en daar mogen we u toch om vragen. Wil u geven dat wij, wanneer we onbekeerd zijn, die bekerende genade leren inroepen. En wanneer we u mogen kennen door genade, wil u ons hoofd en hart, ons hele ziel dan richten op die grote genade, zoals die ook in het heilig sacrament wordt voorgesteld. En wil u, Heren, ons werkzaam maken. Werkzaam maken met het gebod en met de belofte. Opdat er ook godvruchtig, godvrezend avondmaal gevierd mag worden. O Heren, wil u met ons zijn, verder deze dag. Geef dat we vanavond weer samen mogen komen. En wil u ook dan ons helpen. Wil u ons bewaren voor de zonde. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. We smeken dat in de naam van de Heere Jezus Christus. In de vergiffenis van alles wat niet is naar uw wil, om Jezus wil. Amen. Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, het derde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.